Volgens mij doet hij het goed. Goedemorgen gemeente. Allereerst, ik ben een beetje verkouden, maar ik heb een test gedaan. En die was negatief, dus dan weet u dat. Mocht u zich zorgen beginnen te maken. Vanmorgen willen we lezen Genesis 13 en Genesis 19. Het is best een stukje wat we willen lezen. Dus ik zou zeggen, pak uw Bijbel erbij, ook thuis. Het wordt geprobeerd in de stream. Ook weergegeven Bijbelgedeelte. Maar misschien is het ook goed om het woord erbij te pakken, de Bijbel open te slaan en met de tekst mee te lezen. Genesis 13, vanaf vers 8 allereerst. Genesis 13, vanaf vers 8 tot en met vers 13. En daar lezen we. En Abraham zei tegen Lot: laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou, en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch af van mij? Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was ze in de richting van Zoar als de hof van de Heere, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte. En Lot trok naar het oosten en ze werden van elkaar gescheiden. Abram woonde in het land Kanaan en Lot woonde in de steden, in de vlakte en zette zijn tent op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heere. En dan bladeren we verder naar Genesis 19. Genesis 19 vanaf vers 1. Met vers 29. En dan lezen we vers 1. De twee engelen kwamen 's avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Toen Lot hen zag, stond hij op om hen tegemoet te gaan. En boog hij zich met het gezicht ter aarde. Hij zei: zie toch, mijn heren, wijk toch af van uw weg. En kom naar het huis van uw dienaar. En overnacht daar. En was uw voeten. Morgen vroeg kunt u opstaan en uw reis vervolgen. Maar ze zeiden: nee. We zullen wel op het plein overnachten. Hij drong echter sterk bij hen aan, zodat zij van hun weg afweken naar hem toe en zijn huis binnengingen. Hij richtte een maaltijd voor hen aan. Hij bakte ongezuurde broden en ze aten. En nog voor ze zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis, heel het volk, niemand uitgezonderd. Ze riepen naar Lot en zeiden tegen hem: we zijn tot die mannen die vannacht bij u gekomen zijn. Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. Toen ging Lot naar buiten, naar hen toe, bij de deuropening, en sloot de deur achter zich. En zei: mijn broeders, doet u geen kwaad. Zie toch, ik heb twee dochters die met geen man gemeenschap gehad hebben. Laat mij toch die bij u brengen, en doe met hen wat goed is in uw ogen. Alleen deze mannen moet u niets aandoen, want om die reden zijn ze onder de bescherming van mijn dak gekomen. Toen zeiden zij: ga opzij. En ook zeiden ze: deze ene is gekomen om hier als vreemdeling te verblijven en nu willen zeker rechter over ons zijn. Nu zullen we u meer kwaad aandoen dan hun. En ze drongen erg op de man, op Lot aan en kwamen dichterbij om de deur open te breken. Maar die mannen staken hun hand uit, trokken Lot naar zich toe, het huis in en sloten de deur. Ze sloegen de mannen die bij de deuropening van het huis waren van klein tot groot met blindheid. Zoals ze tegen vergeefs moeite moesten doen om de deuropening te vinden. Toen zeiden de mannen tegen Lot: wie hebt u hier verder nog? Een schoonzoon, uw zonen of uw dochters? Breng alle die u in de stad hebt uit deze plaats naar buiten. Want wij gaan deze plaats te gronden richten. Omdat de roep van haar zonde groot geworden is voor het aangezicht van de Heere. Daarom heeft de Heere ons gezonden om haar te gronden te richten. Toen ging Lot naar buiten en sprak tot zijn schoonzonen, die zijn dochters tot vrouw zouden nemen. En hij zei: sta op, ga naar buiten uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad te gronden richten. Maar er was in de ogen van zijn schoonzonen als iemand die grappen maakte. Toen de dageraad aangebroken was, drongen de engelen bij Lot aan. Ze zeiden: sta op, neem uw vrouw en uw twee dochters die zich hier bevinden, anders wordt u om de ongerechtigheid van de stad weggevaagd. Lot aarzelde echter, en daarom grepen de mannen zijn hand, de hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters, omdat de Heere hem wilde sparen. Ze brachten hem naar buiten en leidden hem buiten de stad. En dat gebeurde toen zij hem buiten de stad gebracht hadden, dat hij zei: vlucht voor uw leven, kijk niet achter u en blijf nergens op heel de vlakte staan. Vlucht naar het bergland, anders wordt u weggevaagd. Maar Lot zei tegen hen, nee toch, heren, zie toch, uw dienaar heeft genade gevonden in uw ogen en u hebt uw grote goede tierheid aan mij bewezen door mijn ziel in leven te houden. Ik kan echter niet naar het bergland vluchten, anders haalt het onheil mij in en sterf ik. Zie toch, deze stad is dichtbij genoeg om erheen te vluchten en ze is klein. Laat me daar toch heen vluchten, zij is immers klein, zodat mijn ziel in leven zal blijven. Toen zei hij tegen hem, zie, ik ben nu ook in dit opzicht ter wille en zal deze stad waarover u gesproken hebt niet ondersteboven keren. Haast u, vlucht daarheen, want ik kan niets doen totdat u daar bent aangekomen. Daarom gaf men de stad de naam Zoar. De zon kwam op boven de aarde toen Lot in Zoar aankwam. Toen liet de Heere zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de Heere uit de hemel. Hij keerde deze steden en heel de vlakte ondersteboven, met alle inwoners van de steden en het gewas op het land. Zijn vrouw, die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar. En Abram stond 's morgens op en ging naar de plaats waar hij voor het aangezicht van de Heer had gestaan. Kijk uit over Sodom en Gomorra en over heel het gebied van de vlakte. En zie, hij zag dat de rook van het land opsteeg, zoals de rook van een oven. En het gebeurde, toen God de steden van deze vlakte te gronden richtte, dat God aan Abram dacht. Daarom leidde hij Lot uit het midden van de verwoesting, toen hij de steden waarin Lot gewoond had, ondersteboven keerde. Nou, vanmorgen willen we stilstaan bij de geschiedenis van Lot. En ook deze geschiedenis is in het woord opgenomen, zodat we er lessen uit zouden trekken. Lessen die vandaag de dag voor ons leven nog net zo relevant zijn als in de dagen van Lot. Het is immers het levende woord van God. En we willen vanmorgen in het bijzonder kijken naar het leven van Lot. Wie was Lot? Welke keuzes maakte hij? En wat waren de gevolgen van zijn keuzes? En voordat we naar de tekst gaan kijken, lijkt me goed om eerst even in vogelvlucht te kijken naar het leven van Lot en zijn oom Abram, voordat ze in Canaan aankwamen. Nou, Lot was, zoals jullie waarschijnlijk al weten, de neef van Abram. Hij was net als Abram en zijn vader Tera geboren en getogen in Ur. En Ur, dat klinkt misschien als een gehucht of een boerengat, maar Ur was de hoofdstad van een van de machtigste rijken van het Chaldeese Rijk. Dat was een van de meest ontwikkelde beschavingen in die tijd. Hij lag helemaal aan het einde van de vruchtbare rivierdelta van de Tigris en de Eufraat in het zuiden van het huidige Irak. En uit archeologische vondsten blijkt dat de mensen geletterd waren, dat ze kennis hadden van wiskunde en sterrenkunde. En in Genesis 11 kunnen we lezen dat vader Tera dan vertrekt uit Ur, samen met zijn zoon Abram, schoondochter Sarai en kleinzoon Lot. Tera vertrok uit Ur omdat God reeds tot zijn zoon Abram gesproken had en hem had geroepen om naar het beloofde land Canaan te vertrekken. En na een tussenstop in Haran, waar vader Tera sterft, komt Abram samen met zijn vrouw Sarai, neef Lot en al hun personeel en bezittingen aan in het beloofde land Canaan. En al snel breekt er dan een hongersnood uit, waarna Abram, Sarai en Lot weer verder trekken, naar het zuiden, naar Egypte. En in Egypte, daar is er een misverstand bij de farao en Abram over het feit of de vrouw van Abram nu de zus is of niet. En Abram liegt er namelijk over. En daarom wordt Abram met zijn hele gevolg het land weer uitgezet. Naar het zuiden, terug naar Canaan. Of naar het noorden, sorry. En dan komen we bij de geschiedenis die we vandaag willen behandelen. Dan komen we in Genesis 13. Abram en Lot, beide rijke herders, reizen door de Negev-woestijn naar het noorden. En komen dan weer terug op de plek waar ze eerder ook al een tent hadden opgeslagen, bij Bethel, waar de Heere eerder tot Abram sprak. En na een tijdje krijgen de herders van de kudde van Abram ruzie met de herders van Lot over de verdeling van het land. En daarom besluit Abram dat ze moeten opsplitsen. Abram stelt Lot voor de keuze. Ga jij naar het westen, dan ga ik naar het oosten en andersom. En in het oosten, daar lag de vruchtbare vallei van de Jordaan. En deze vallei was, voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden richtten, anders dan nu zeer vruchtbaar. Het was een groene vallei door de bewatering van de rivier de Jordaan. En in het westen daarentegen, daar was het land veel droger. Het was rotsachtig, het was een berglandschap. Het leverde daar een stuk moeizamer zijn, minder vanzelfsprekend. En in vers 10 en 11 van hoofdstuk 13 lezen we dan ook over loskeuze. In vers 10 lezen we: en Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was, voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had. Was in de richting van Zoar als de hof van de Heere, als het land Egypte. Nou, dan lezen we in vers 11 dat Lot de keuze maakt. Er staat: daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte. Lot koos voor zichzelf datgene wat hij zag. En de samenvatting van datgene wat Lot zag, toen hij naar de vallei kijkt, geeft aan wat Lots motieven waren voor zijn keuze. Lot kijkt naar de vallei en ziet een plaats als de hof van de Heere, als het paradijs. En als het land Egypte, het vruchtbare land waar hij en Abraham net vandaan kwamen. En met de ervaringen van hongersnood in het achterhoofd was dit geen moeilijke keuze voor Lot. Het was een no-brainer. Abraham legde de keuze open voor Lot, maar ook voor zichzelf. Abraham wist dat waar hij ook zou wonen, God zijn trouw zou bewijzen. Abraham vertrouwde op God, welke kant het ook op zou gaan. Abraham zag op de Heere en daaraan had hij genoeg. En bij Lot zien we een hele andere houding. Hij maakt, naar de mens gesproken, een logische keuze. Een keuze die hem zekerheid biedt, welvaart en rijkdom zou opleveren. Hij legt de vraag niet bij Abraham terug, maar hij kiest zonder aarzelen wat zijn ogen zien. En in Matthäus 6, vers 33 lezen we: zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Nou, Lots prioriteiten zijn hier anders. Hij zoekt eerst de dingen en daarna het koninkrijk en de gerechtigheid. En dit wordt bevestigd ook door het feit dat Lot ervoor kiest om zijn tent op te zetten nabij stedelijk gebied. Tot aan Sodom kunnen we lezen in vers 12. En meer nog dan onze tijd was het in die tijd zo dat het verschil tussen de stad en het platteland groot was. Steden stonden voor ontwikkeling, voor beschaving. En buiten de stadsmuren was het leven zwaar en eenvoudig. En Lot, die was opgegroeid in dat machtige Ur der Galdeeën, zou goed hebben kunnen herinneren hoe het leven in de stad was. Het was comfortabeler dan een leven als een rondtrekkende herder. De stad bood hem zekerheid, bood hem financiële welvaart, cultuur en de nodige bescherming. Maar er was ook een schaduwzijde. Het bracht hem namelijk in de nabijheid van een zondig volk. In vers 13 lezen we: de mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heere. In de wereldgeschiedenis zijn er vele steden en beschavingen gevallen en met de grond gelijk gemaakt. En waar vele machtige steden zijn ontstaan en weer zijn verdwenen, spreekt de verwoesting van Sodom en Gomorra nog altijd tot de verbeelding. En niet alleen bij christenen. Zo wordt er ook in de wereld nog wel eens de vergelijking gemaakt met Sodom en Gomorra. En het is ook niet zo vreemd dat Sodom en Gomorra tot de verbeelding spreken. De verwoesting van Sodom en Gomorra was een historische gebeurtenis waar de toenmalige wereld diep van onder de indruk was. Niet alleen in de Bijbel, maar ook in een tal van buitenbijbelse geschriften en geschiedenisboeken wordt de verwoesting van Sodom genoemd. Maar hier in vers 13 kunnen we al lezen dat de steden al berucht waren voor hun verwoesting. De zonden van haar inwoners waren dermate groot en veel dat het oordeel van God niet kon uitblijven. En we zien dan ook dat Lot er in eerste instantie voor kiest om niet in de stad, maar in de buurt van Sodom te gaan wonen. Zo kon Lot profiteren van alle gemakken van de stad, hoefde hij zich niet te mengen in de zondige praktijken en gewoontes van haar bewoners. Hoe dan ook, Lot had de keuze om bij Sodom te gaan leven, te gaan wonen, was geen noodzakelijke. Hij had immers de gehele vruchtbare Jordaanvallei voor zichzelf. En hij had daarmee alles wat hij nodig had om een goed en gezegend leven te leven. En we gaan nu een sprong maken naar hoofdstuk 19. Een sprong in de tijd. En heel wat jaren verder zien we dat Lot zijn tenten bestaan heeft opgegeven en is gaan wonen in de stad zelf. En in vers 1 lezen we: de twee engelen kwamen s'avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Toen Lot hen zag, stond hij op om hen tegemoet te gaan en hij boog zich met zijn gezicht ter aarde. Nou, in hoofdstuk 13 lazen we dat Lot afstand houdt tot de stad. Maar nu heeft de stad hem langzaam meer en meer in zijn greep gekregen. Lot profiteert niet alleen maar van de stad, hij is nu ook afhankelijk geworden van de stad. Lot is nu in Sodom, maar Sodom is ook in Lot. Want Lot is niet zomaar de inwoner van de stad. We zien hier dat Lot zich heeft opgewekt tot een hoge positie. Het waren namelijk de bestuurders en de leiders van de stad die in de poort zaten. En dan verschijnen er twee engelen. Dezelfde engelen die Abraham eerder in hoofdstuk 18 hebben bezocht. Samen met de heren. En deze engelen staan nu aan de poort van Sodom. En Lot ontvangt hen vol eerbied en gastvrijheid. Eigenlijk op dezelfde wijze als dat Abraham dat deed. In hoofdstuk 18. Dan lezen we verder in vers 2. Hij zei, zie toch mijn heren, wijk toch af van uw weg en kom naar het huis van uw dienaar. En overnacht daar en was uw voeten. Morgen vroeg kunt u opstaan en uw reis vervolgen. Maar ze zeiden, nee, we zullen wel op het plein overnachten. Hij drong echter sterk bij hen op aan, zodat ze van hun weg afweken naar hem toe en zijn huis binnengingen. Hij richtte een maaltijd voor hen aan, hij bakte ongezuurde broden en ze aten. Lot wist dat het niet veilig was voor de engelen om op het centrale plein te overnachten. Daarom dringt hij bij hen op aan om bij hem thuis te overnachten. Ja, Lot was zich terdege bewust van het zondige karakter van de stad. Als bestuurder van Sodom zal hij een bijzonder af hebben geweten van alle slechte en zondige praktijken die zich plaatsvinden binnen de stadsmuren. En sterker nog, hij wist er niet alleen van, hij leed er zelfs onder. Dat kunnen we ook afleiden uit het Nieuwe Testament. In 2 Petrus 2 vers 7 lezen we namelijk dat God de rechtvaardige Lot verloste, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen. Nou, net als Lot kijken wij ook om ons heen. En zien we de zonde. Ja, we veroordelen het kwaad om ons heen. Ja, we lijden er zelfs onder. Maar we beseffen vaak niet in hoeverre de wereld of wat heeft gekregen op ons eigen denken en handelen. En als we het over de wereld hebben, dan hebben we het over een systeem van de wereld. En het systeem van de wereld werkt op zodanige wijze dat het onze gedachten, overtuigingen en verlangens in lijn wil brengen met dat van de wereld. Het wil ons vormen gelijk de wereld. Zoek bij me op. Romeinen 12, vers 2. Een bekende verse. Romeinen 12, vers 2. Dan lezen we, word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Wereldgelijkvormigheid is geen eindstation. Het is een proces. Het is een proces van vorming. Net als God ons wil vernieuwen en veranderen naar het evenbeeld van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, wil de wereld ons ook vormen en veranderen naar het evenbeeld van zichzelf. En zoals Romeinen 12 ons laat zien, hebben we hier zelf een verantwoordelijkheid in. We kunnen ervoor kiezen om te leven naar onze vernieuwde gezindheid. Maar we kunnen ook het proces van wereldgezindheid voeden. Want wat laten wij onze ogen zien in het teken van ontspanning? Nee, net als Lot participeren we zelf niet in een bepaalde zonde. Nee, we keuren het zelfs af, maar we kijken wel graag naar op een scherm, groot of klein. En jongeren, wie zijn de influencers in je leven? Misschien een vlogger die zich de hele dag bezighoudt met allerlei onzinnige zaken. En ze kunnen zo natuurlijk ieder man een paard gaan noemen. Maar een Netflix-abonnement of YouTube of materialisme, het is niet de kern van het probleem. Want dan zouden we alle zaken gaan wegstrepen in ons leven, dan is dat niet per se de oplossing. Dan verzaken we in wetticisme. Ja, het is goed om afstand te nemen van wereldse invloeden, om ons ervoor te beschermen. Maar het is niet de oplossing. Want net als bij Lot is er blijkbaar een reden dat we de wereld nodig denken te hebben. Dat we onze denkbeeldige tent in de buurt van Sodom moeten neerzetten. Denkt u, denk jij, dat de wereld je iets beters te bieden heeft dan dat God ons kan geven? Dat de wereld de gebreken moet opvullen waar Gods trouw in tekort schiet? Het probleem is ons zicht op de Heere, ons zicht op zijn trouw en zijn genade. Nou, terug naar Lot. Lot ontvangt de engelen hartelijk, bakt brood en geeft ze te eten. Maar nog voor het invallen van de nacht wordt er op de deur van Lots huis geklopt. In vers 4 en 5 lezen we dan dat de mannen van de stad zich verzamelen voor het huis. En deze mannen vragen Lot om de engelen aan hen over te leveren. En omwille van de kinderen zal ik dan ook niet in details treden. Maar ze willen, zoals we hier kunnen lezen, schandelijke dingen doen met de engelen. En het is niet mijn bedoeling om uitgebreid op dit vers in te gaan. Maar de vraag die tegenwoordig door sommigen wordt gesteld is: wat was nu de zonde van Sodom en Gomorra? Ging het alleen om de homoseksuele praktijken? Of was het iets heel anders? En zou je niet verbazen dat er vandaag de dag steeds meer uitleggen zijn dat homoseksualiteit niet de zonde was waarom God de stad omkeerde? Nee, zo wordt er gesteld, het was de ongastvrijheid van de stadsbewoners. Nou, ongastvrij waren ze zeker. Het was inderdaad ongastvrij om de bewoners, om zo met hun bewoners, het was ongastvrij van de bewoners om zo met hun gasten om te gaan. Maar dat is niet het punt. Zoek me maar op. Judas 1, vers 7. Dan geeft het woord een duidelijk antwoord. Judas 1, vers 7. Dan lezen we: evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna gegaan zijn. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, zodat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Nou, het Nieuwe Testament bevestigt dat Gods oordeel wel degelijk over Sodom kwam om een homoseksuele praktijken. Uiteraard zal het moraal in de stad op allerlei gebieden laag zijn geweest. Maar deze zonden worden door het woord in het bijzonder genoemd. En het is misschien lastig om hier iets over te zeggen, gemeente. Maar het woord is helder en klaar als het gaat om het praktiseren van homoseksualiteit gaat. En de druk van de wereld om Gods waarheid aan de kant te schuiven neemt toe. Het is in de ogen van de wereld schandalig, liefdeloos, om te staan voor een huwelijk dat exclusief bedoeld is voor man en vrouw. Een opvatting die niet meer van deze tijd is, wordt er gezegd. En het is dan ook verleidelijk om mee te gaan met de druk van de argumenten van de wereld. En om ook hierin aan de wereld gelijkvormig te worden. Het woord van God is echter van alle tijden en onveranderlijk. Maar gemeente, laten we er ook voor waken dat we ons niet door de wereld in de andere hoek laten drukken. Onze boodschap is in de eerste plaats het evangelie van de genade. Gods genade is er voor iedereen. Voor u, voor mij en voor degene die worstelt met deze zaken. De Heere kent geen aanzien des persoons. En niemand is van Gods genade aanbod uitgesloten. En ondanks dat ons misschien van alles verweten kan worden, willen we en moeten we als gemeente voor iedereen die de Heere van harte wil navolgen een veilige plaats zijn. Dan gaan we terug naar de tekst en dan lezen we vanaf vers 6 tot en met 8 dat Lot naar buiten gaat en met de menigte in gesprek gaat. In vers 7 zegt hij: mijn broeders, doet toch geen kwaad. En Lot veroordeelt hier de voornemens van de mannen. Hij komt dan met een tegenvoorstel, een compromis. Hij biedt zijn eigen dochters aan de mannen. Lot, wat doe je nu? Wat gebeurt er hier? De jaren dat Lot in Sodom heeft gewoond hebben duidelijk hun sporen bij Lot nagelaten. Want waar de mannen met een schandelijk voorstel komen, komt Lot nu met zijn eigen versie. Ondanks dat Lot weet dat het verkeerd is wat de mannen willen doen, zien we hier een man die sterk is gevormd door de wereld waarin hij leeft. Lot doet iets wat zijn leven keer op keer tekent. Hij zocht een compromis. Hij onderhandelde met de wereld. En wanneer wij ons inlaten met de wereld, dan zal het altijd gevolgen hebben. Ieder stukje wereld waarmee wij een compromis aangaan, zal ons leven verder vormen. Zal ons zicht op Christus verder doen vertroebelen, zodat we nog meer van de wereld nodig denken te hebben. En we gaan de Heere minder zoeken in het woord en in het gebed. Het leeft minder voor ons. Waarom? Omdat we er minder van verwachten. En de leegte en de onrust die dit veroorzaakt, vult de wereld dan graag weer in. Zodat ons zicht op Christus nog verder zal vertroebelen. Wereldgelijkvormigheid is een hellend vlak, gemeente. Het begint klein, het begint misschien onschuldig, maar voor je het weet ben je afgegleden en in zonde gevallen. Ja, eerst sta je tent nog buiten de stadsmuren, maar voor we doorhebben bevinden onze middenin. Nou, Lots denken was inmiddels zo ver door de wereld om hem heen gevormd dat hij een compromis wil sluiten. Hij onderhandelde met de wereld. En in vers 9 lezen we over de uitkomst van zijn onderhandeling met de wereld. Toen zeiden de mannen: ga opzij. Ook zeiden ze: deze een is hier gekomen om hier als vreemdeling te verblijven. En nu wil hij zeker rechter over ons zijn. Nu zullen we u meer kwaad aandoen dan hun. Ze drongen erg op de man, op Lot, aan en kwamen dichterbij om de deur open te breken. Nou, Lot, die als vreemdeling in Sodom was gekomen, had zichzelf opgewerkt naar een hoge positie in stadsbestuur. Dat zagen we al eerder in vers 1. Maar ondanks zijn positie in die poort, ondanks die hoge positie, blijft hij voor de inwoners van Sodom een vreemde eend in de bijt. En van de mening van deze vreemdeling over hun wandaden waren de stadsbewoners al helemaal niet gediend. De mannen worden woedend en dreigen Lot iets aan te doen. Lot wordt geconfronteerd met de realiteit dat er met de wereld niet te onderhandelen valt. En laten ook wij geen illusies hebben. De wereld wil uiteindelijk helemaal geen compromis aangaan. Het wil ons geheel beheersen. En pas wanneer we helemaal in het gelid van het wereldsysteem wandelen, dan zullen we geen vreemdelingen meer zijn. Maar wanneer we Christus mogen toebehoren, dan zullen we altijd vreemdelingen zijn in deze wereld. Ja, ooit wandelden we in het gelid van deze wereld. Daarover kunnen we lezen in de eerste verse van Efeze 2. Maar nu zijn we inwoners van een ander koninkrijk. En Christus zal daarom altijd strijd en onbegrip ervaren in de wereld. We lezen verder, vers 10. Maar de mannen staken hun hand uit, trokken Lot naar zich toe, het huis in en sloten de deur. En we zien hier dat de engelen doen wat Lot eigenlijk zelf had moeten doen, in plaats van te onderhandelen en een compromis te willen sluiten. De deur sluiten. De deur sluiten voor de invloed van de wereld. Lot had namelijk niet hoeven wachten op het oordeel van God. Hij wist dat zijn omgeving niet goed voor hem en zijn gezin was. Hij had eerder kunnen vertrekken en al het leed achter zich kunnen laten. En vaak denken we dat onrust en leegte te kunnen opvullen met wereldse zaken. Maar net als bij Lot brengt het ons alleen maar meer onnodige strijd en leed toe. Geestelijke strijd, omdat we eigenlijk wel weten dat we bij God moeten zoeken. We lijden mentaal, terwijl we het vaak zelf in de hand hebben. Onze relatie met de Heer is onze eerste prioriteit. En daarom is het ook niet wettisch om deuren naar de wereld te sluiten. Uit zelfbescherming. En voor de een zal dat betekenen dat er een televisie de deur uitgaat. Voor de ander een internetfilter. Het gaat om het meest kostbare in ons leven, broeders en zusters. Het gaat om ons leven met de Heer. Wat is ons dat waard? In de versen 11 tot en met 13 kunnen we lezen dat de engelen de groep mannen met blindheid slaan. Wat de boze groep mannen, Lot en de engelen ook aan zou willen doen, de Heer heeft besloten dat Lot gespaard zal worden van het oordeel. En dat kan niemand tegenwerken. Het was immers Gods belofte aan Abraham dat Lot gespaard zou worden. En dan kan de reddingsoperatie beginnen. En maken de engelen Lot hun intenties bekend. De stad zal verwoest worden om haar zonde. Maar God, maar Lot en zijn gezin zullen worden ontzien wanneer ze nu vertrekken. Lot wordt opgeroepen om de stad te verlaten en zijn gezin te verzamelen om samen te vluchten. En het begint bij zijn schoonzonen in vers 14. En hij roept hem op om met hem mee te vluchten, maar ze lachen hem uit. Lot was voor hen iemand die grappen maakte, lezen we. En we kunnen ons hun reacties voorstellen. De grote stad Sodom verwoest worden? Hoe kan een stad met zulke dikke muren nu verwoest worden? Wat een grap. Opnieuw een nederlaag voor Lot. Waar we Lot eerst zien zitten, als een stadsbestuurder in de poort, heeft hij hier zelfs geen invloed meer op zijn eigen schoonzonen. Vaders, moeders, onze kinderen prikken er zo doorheen. Want waar draait ons leven werkelijk om? Onze kinderen zien ons niet alleen op zondag, ze zien ons voorbeeld dag aan dag. Als wij onze kinderen willen beschermen voor de wereld, met al haar aantrekkingskracht, laten we dan in de eerste plaats zien dat een leven met de Heer ons veel meer waard is dan wat de wereld te bieden heeft. Dan lezen we in vers 15. Het ochtend wordt. Het was tijd om de stad en het naderende oordeel te ontvluchten. Maar in vers 16 lezen we dan dat Lot aarzelde. En ondanks het naderende oordeel was het eigenlijk helemaal niet zo vreemd. Lot had waarschijnlijk veel te verliezen in de stad. Zijn vrienden, zijn bezittingen, ja, zelfs zijn familieleden moest hij achterlaten. Lot was gehecht aan Sodom. Dit was de stad waar hij een leven had opgebouwd. En nu moest hij het allemaal achterlaten. Wat een verlies. En broeders en zusters, ook wij bouwen ons leven op. En ook ons leven is in vele opzichten verweven met de wereld om ons heen. Maar we moeten niet vergeten dat we net als Abraham pelgrims zijn. Dit is niet ons huis. Dit is niet ons thuis. We zijn pelgrims op reis naar iets beters. En datgene wat God ons heeft beloofd. Een eeuwig leven met Christus. In Matthäus 6, vanaf vers 19 tot 20 lezen we Jezus' woorden. Verzamel geen schatten voor u op aarde, waar mot en roest ze verderven. En waar dieven inbreken en stelen. Verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft. En waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Alles wat we bezitten, alles wat we opbouwen in deze wereld, zal net als Sodom ooit vergaan. De wereld vergaart bezit alsof ze het tot in de eeuwigheid kan bewaren. Maar laten we ook hierin niet gelijk zijn aan de wereld. Laat ons hart niet zetten op spullen, op successen. Laten we schatten verzamelen voor de eeuwigheid en daar ons hart op zetten. Lot aarzelde omdat zijn hart nog in Sodom was. In vers 16 zien we dan dat aarzelende Lot zijn vrouw en dochters door de engelen bij de hand gegrepen worden en buiten de stad worden gebracht. En als dan Lot had gelegen, dan was hij waarschijnlijk met de stad ten onder gegaan. Maar de Heer had besloten om Lot te sparen. Ondanks het gebrekkige geloof van Lot, bleef God hem trouw en genadig. En net zoals God zijn genade en trouw aan ons bewijst, ondanks ons falen, was het Gods soevereine besluit om ons lief te hebben. Om ons bij de hand te grijpen en te redden van het oordeel. Ondanks ons gebrekkige geloof. Ondanks onze compromissen met de wereld, zegt God, net als bij Lot, je bent rechtvaardig in mijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En lezen we in vers 18 dat Lot pleit bij de Heere om niet naar de bergen te vervluchten, maar naar een klein stadje in de buurt, wat later Zoar genoemd wordt. Wat betekent klein. Lot kan blijkbaar nog steeds niet 100% vertrouwen op Gods voorzienigheid en trouw. Lichamelijk had hij Sodom dan misschien wel verlaten, maar in zijn hart was Sodom nog steeds aanwezig. Een klein stukje van Sodom wil hij behouden. En wat is het Zoar in ons leven? Wat kunnen wij niet loslaten? Welk klein stukje in ons leven kunnen wij niet aan de Heere overgeven? Het is het verlangen van de Heere dat we hem in alles vertrouwen. In onze verlangens, in onze behoeften, in onze nood. De Heere kan en wil voorzien wanneer wij ons vertrouwen op hem stellen. En dan vanaf vers 23, dan lezen we over het oordeel. Toen Lot veilig en wel in Zoar aangekomen was, begon het oordeel. En de vrouw van Lot keek tegen de waarschuwingen van de engelen in om naar de stad. Wat gebeurt er? Ze verandert in een zoutpilaar. Ook haar hart was nog in Sodom. Ook zij kon Sodom niet achter zich laten. Ze werd veranderd tot een waarschuwend voorbeeld. God houdt namelijk zijn belofte. Net als bij Abraham beloofde hij om zijn neef Lot te redden van het oordeel, beloofde God ook om de stad en haar zonde te oordelen. En God verwoestte niet alleen Sodom, maar ook de omliggende steden van de Jordaanvallei. Het moet echt een ontzagwekkende gebeurtenis zijn geweest. Zwavel en vuur regende uit de hemel op de vallei. Het groene, vruchtbare gebied dat Lot gekozen had, boven het drogere Kanaan, was in één klap een maanlandschap geworden. En tot op de dag van vandaag zijn er in het gebied rondom de Dode Zee zwavelstenen te vinden. En wanneer deze in contact komen met vuur, dan ontbranden ze. En ook zijn er bij recente opgravingen ten noorden van de Dode Zee stukken aardewerk gevonden die veranderd zijn in glas. Iets wat pas gebeurt bij temperatuur van duizenden graden. Er zijn dan ook verschillende theorieën wat er is gebeurd. Wat God heeft gebruikt om de steden te verwoesten. En recentelijk wetenschappelijk onderzoek wijst wellicht op een meteoriet die in de atmosfeer is ontploft. Het feit is dat Gods oordeel plaatsvond en onafwendbaar was. Ja, broeders en zusters, we leven in genadetijd. Maar het voorbeeld van Sodom is nog even relevant als toen. In 2 Petrus 2 vers 6 lezen we dat God de steden Sodom en Gomorra tot een voorbeeld heeft gesteld. En ook deze wereld zal eens geoordeeld worden, met zwavel en vuur. Dat is vast en zeker. Gods oordeel zal komen. Maar net zo zeker als Gods rechtvaardige oordeel, is Gods liefde en genade voor hen die hun vertrouwen op hem stellen. Misschien zit u of jij hier vanmorgen in de dienst, of luister je naar een livestream. En besef je dat je nog leeft onder het komende oordeel. Dat je nog niet bent verzoend met jouw schepper en God. Weet dan dat er een redder is die jou wil verlossen van je zondenschuld. Die het oordeel van God over jouw zonde op zich wilde nemen. Vertrouw op de Heer Jezus. Geloof in Hem. Pak zijn hand vast. En laat je meevoeren uit Sodom. En broeders en zusters, je mag de Heer misschien van harte lief hebben. Maar misschien is daar steeds weer die strijd met de wereld. Je bent wereldgelijkvormig geworden. En net als Lot heb je jouw tent bij Sodom neergezet. Of misschien ben je al wel inwoner. Misschien heb je een compromis gesloten met de wereld. En bevind je je op een hellend vlak. Misschien ben je wel helemaal gesetteld. En heb je de strijd opgegeven. En wanneer we naar het leven kijken van Lot, wat heeft het hem dan gebracht? Ja, het leek zo'n voortreffelijke keuze. Maar uiteindelijk verloor hij bijna alles wat hij had. Zijn bezittingen, zijn vrouw, zijn getuigenis, zijn respect. En misschien kunnen we 1 Korinthe 3 vers 15 wel bij hem toepassen. Wat zegt, behouden, maar wel zo, als de vuur heen. Uiteindelijk zien we dat Lot leeft in een grot, samen met zijn dochters. Wat een tragisch einde. Is Sodom ook in uw of jouw hart? Lonkt de wereld? Ook dan is de boodschap van morgen. Zie op de Heere. Breek met de wereld en haar invloeden. Maar zie op de Heere. Zoek hem in het woord. Zoek hem in het gebed. Alles wat de wereld te bieden heeft is slechts fake. Is slechts namaak. De namaakversie van wat God ons wil geven. Trap er niet in. Er is er maar één die de onrust en de leegte in uw of jouw leven werkelijk kan vervullen. Er is er slechts één die zekerheid geeft. Zie op hem en kijk niet om. Zie op Christus. Amen.